Goedemorgen allemaal. Fijn om bij u in uw midden te zijn. En dan mag de eerste slide erop. Ja, vanochtend mag ik hier staan omdat ik namens de stichting Generatio uw spreker mag zijn vanochtend. En ja, wat is dan Generatio? Nou, Generatio is een stichting die de omgeving van kinderen en jongeren wil versterken, zodat ze God kennen en weerbaar mogen zijn. Nou, dat is nogal wat, als dat je missie en visie is als stichting. En ja, hoe ga je dat dan doen? Nou, dat doen wij door een stukje toerusting, een stukje training te geven aan ouders, aan kinderen, aan tienerwerkers. En daarvoor ontwikkelen we ook materialen. Daarnaast organiseren we een aantal opvoed-events, zoals je dat dan tegenwoordig noemt. En dat doen we dan in samenwerking met gemeenten, met kerken, christelijke organisaties. En het mooie van Generatio is dat we zelfs een family camp hebben. Dat bieden we in de vakanties. Bieden we daar vakanties aan waar het gezin centraal staat. Waarin je ook echt samen met het gezin dus op vakantie gaat. En ik weet niet hoe het u vergaat met vakantie, maar als je echt in een tent gaat, dan heb je het maximale van ongemak op een minimum van plek. Herkenbaar, hoor ik. En het mooie daarvan is dat juist dan dat familieleven zo goed naar boven komt. He, wat schuurt, dat gaat nog meer schuren. En wat liefde is, dat laat zich nog meer zien. Nou, dat is wat wij als Generatio willen doen. En als u dat werk verder wil bekijken, nodig ik u uit om daar eens de website op te zoeken van generatio.nu. En dan mag u naar de volgende dia, want u als evangeliegemeente hier in de Hoekse Waard heeft ons uitgenodigd om samen te kijken van ja, we willen het hebben over opvoeding. We vinden opvoeding een plek in de gemeente. Nou, daar worden wij warm van, daar worden we blij van. Daarvoor komen we graag, want dat is ook onze missie. We willen kinderen sterk maken in een maatschappij waarin je heel veel zelf moet uitzoeken. En u ziet het al, de spierballen krijgen. Ja, hoe maak je je kind sterk? En je kunt ze wat dingen meegeven, maar hoe maak je je kind sterk? Nou, dat doen wij tijdens de oudercursus en daarvoor willen wij investeren. Want opvoeden is investeren. Investeren in een sterke generatie en dat doe je door samen te zijn. Ik vond het al heel mooi hoe hier het zingen samen werd. Hoe de waarde van de vrouw, hoe de waarde van de man bij elkaar kwam. En dat kunnen we niet zonder de zegen van de Heer. En daarvoor is het samen zijn en samenkomen, tijd nemen om te delen. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Dan mag hij naar de volgende. We hebben 3 cursusavonden. 3 avonden van de cursus. Normaal bestaat de cursus uit 6 avonden, dus u krijgt maar de helft. U moet het met de helft doen. Mocht die helft nou goed zijn, zullen we het vast nog een keer doen voor die andere 3. Maar het is mooi om te zien hoe jullie als gemeente gewoon de maand van opvoeding uitroepen. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is mooi om het daarover te hebben. Nou, er is een speciale poster ontwikkeld. De meeste van jullie hebben die gezien. Ik vond het wel mooi om te zien hoe daar het stukje hot item preek op stond. Ik denk, de lat ligt hoog, maar dat werd net al wel even bevestigd. Dus we gaan kijken hoe dat zal gaan gebeuren. U ziet ook daar de foto. Dat is mijn collega Salome Schutterop. Zij zal met jullie de cursusavonden gaan begeleiden. Ik mag vanochtend alleen met u het woord verkondiging, het stukje introductie doen op wat vraagt God dan in zijn woord. En dat mag een half uur, dus er blijft nog zoveel over. En ik nodig u echt uit om te kijken en na te denken of dat het ook voor u als ouders is om die investering te doen voor die 3 avonden. Hetgeen wat ik zal aansnijden, dat zal uitgewerkt worden in de cursus. Nou, en dat zal mijn collega Salome doen. Nou, dan mag hij inderdaad naar de volgende. En ja, daar zei ik het al. Vanochtend, 15 maart. En dan gaan we het hebben over gehoorzaam aan vader. Step over een hot item. Nou, ik heb even Generatio voorgesteld. Ik heb mijn collega Salome voorgesteld die met jullie de cursusavonden gaan doen. Maar ja, wie ben ik dan? Wie heeft u voor zich staan? En dan mag hij door naar de volgende. Nou, wie ben ik? Mijn naam is Wijnand van der Velden. Ik ben inmiddels 47 en ik ben getrouwd met een hele liefdevolle vrouw, Tineke. En samen heeft de Heere God ons drie kinderen gegeven. Jonathan, Naomi en Teerza, zoals op de foto ziet. En ook ons gezin heeft een hondje. En die heet Pucky. Dan weet u een beetje wie ik ben. Maar los van wie je bent, wat doe je dan? Want heel vaak wordt je voorgesteld wie ben je en dan ga je zeggen wat je doet. Nou, dat is niet waar. Wie ik ben staat voor u aan het rijtje de rechterkant. En ik ga nu het lijntje aan de linkerkant voorlezen. In het dagelijks leven heb ik werk. Ik ben docent en ik sta voor de klas. Ik mag de prachtige lessen godsdienst, maar ook maatschappijleer geven aan een VMBO-school, techniek. En daarnaast mag ik ook de teamcoördinator zijn van zowel de techniekmannen. Dat noemen wij dan de ruwe bolsters. Maar ik vind het prachtmannen, vakmannen. Heerlijk, onmisbaar in de maatschappij en zo vaak tekort gedaan. En ik mag ook leiding geven aan de afdeling zorg en welzijn. Nou, als je die twee bij elkaar combineert, heb je natuurlijk een hele leuke school. Maar ook genoeg en je handen vol de hele dag. Dus dat is wat ik mag doen. Daarnaast mag ik een stukje training geven en een stukje leerlingbegeleider zijn. Voor de leerlingen die wat extra nodig hebben, zoals ze dat zeggen. Nou, ieder is gewoon normaal en uniek. En ieder komt er wel. Daarnaast mag ik psychopastoraal werker zijn. En zoals vanochtend mag ik een arbeider zijn in dat prachtige koninkrijk van onze Heere God. Nou, dan weten we een beetje wie u voor u hebt, wat ik doe, wie ik ben. En volgens mij drinken we straks koffie. Ja, dus heeft u nog meer vragen, dan zien we elkaar wel. Mag u door naar de volgende, want het gaat vanochtend niet om mij. Ik mag hier vanochtend staan om Gods woord te delen. En met u te gaan kijken van, ja, wat is dat dan? Een hot item preek over opvoeden. En toen dacht ik, ja, dan kun je de helft van de kerk al wel afschrijven. Want in de gemeente van God zitten niet alleen maar vaders en moeders. Daar zitten meer mensen. Dus ik heb het thema gekozen, gehoorzaam aan vader. En over wie heb je het dan? Wat is dan een vader? Nou, ik ben me zeer bewust dat het woordje vader best ook een beladen woord kan zijn. Een woord waarin je niet fijn terugdenkt. En ik heb het hier over God, de Vader. Vader staat hier met een hoofdletter. Hij, de schepper van de hemel en de aarde. Hij die al lang voor de grondlegging van de wereld uw naam, jouw naam, zoals je hier zit, op het oog had. Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou geschapen. Hij heeft jou bedoeld. Hij heeft een plan met je leven. En ook met mijn plan. En als we het hebben over gehoorzaamheid en over opvoeding, ja, u kent mij niet. Maar als u in mijn thuisgemeente zou vragen waarom ik over gehoorzaamheid en opvoeding spreek, dan zouden we elkaar uitlachen. Ik was het meest rebellerende kind van mijn ouders. Nummer 5 van 6. En ik heb het lang niet allemaal goed gedaan. Maar het mooie is, als God je gaat grijpen, als God met je aan de gang gaat, als je vader met een hoofdletter gaat schrijven, dan gaat hij je gebruiken. En zie hier, hier ben ik. En ik wil u vanochtend meenemen in het stukje, wat is dan gehoorzaam zijn aan vader? Wat weet u, wat die vader voor u allemaal wel niet gedaan hebt? Die vader, die gaf zijn enig geboren zoon. Johannes 3, vers 16. En ik vind het altijd mooi dat dat woordje enig geboren er staat. Want het staat er niet voor niks. De Heere God had geen tweede. Hij had geen reserve. Mijn vader heeft 4 zonen. Ja, dus ja. Maar God had er maar 1. En juist die ene, zijn enigste, die gaf hij om naar deze wereld te komen. Een wereld verloren in schuld. En die gaf hij om redding te bieden. En zijn zoon, de Heer Jezus, die kwam om de wil van zijn vader te doen. En omdat hij gehoorzaam is geweest, omdat hij gehoorzaam heeft geleerd, zegt de schrift, mogen wij vandaag bij elkaar zijn. En het met elkaar hebben over gehoorzaam zijn aan vader. En als we het straks ook gaan hebben over de oudere cursus, dan wordt er heel vaak een verwarring gedaan over opvoedcursus. Wij gaan niet vertellen hoe u moet opvoeden. Wij gaan het hebben over hoe ben je als ouder? Hoe sta je zelf? Wie ben jij als opvoeder? Wat is dan je rol als papa? Wat is je rol als mama? verwacht niet van ons dat wij gaan zeggen, nou, als je het zo en zo en zo doet, en we geven een checklist van 130 punten, ja, dat het dan goed is. En 130 punten, dan verwijs ik natuurlijk naar de catechismus met z'n 130 vragen. En dan zeg ik altijd, maar we hebben ook vraag 131. Wat is de werking van de Heilige Geest? En toen ik afstudeerde, vond mijn professor dat niet zo leuk dat ik die vraag toevoegde. Maar ik denk dat ik het in deze gemeente wel mag zeggen. Want zonder zijn geest zijn we niks. Ik vond het mooi dat daar de poster van leven hangt. Johannes 15, vers 5. Zonder mij kun je niks doen. En dat geldt voor ons allemaal. Ik zei het net al, als we het hebben over opvoeding. Maar we zijn vanochtend gemeente. En in de gemeente zitten niet alleen maar papa's en mama's. Binnen de gemeente zijn er ook mensen waaraan God het vaderschap niet heeft gegeven. Of misschien wel nog niet heeft gegeven. In de gemeente zijn ook alleengaanden. Het mooie van gemeente zijn is dat iedereen een plek heeft. En ik wil ook en ik hoop ook, en dat is mijn gebed van tevoren geweest, dat jullie bemoedigd mogen worden om je rol en je plek in Christus in te gaan nemen. Ook binnen deze gemeente. Want hoe waardevol ben jij, bent u, als u zo wil aangesproken worden, ja, ook juist als we het hebben over opvoeding. Als we als gemeente, gemeente mogen zijn, familie van Christus, broeders en zusters naar elkaar, dan hebben we allemaal een plek. En dat geldt ook voor de vrouwen die hier zitten. De vrouwen die het moederschap niet mogen ervaren. Ook zij hebben een belangrijke taak in de opvoeding van de kinderen in de gemeente. En dat zijn er heel veel. Dat is altijd mooi om te zien als spreker. Dan geloven wij in de lijn van de generaties. Ik kan het niet heel goed zien, maar er zullen vast een heleboel opa's en oma's zijn. De grijze haren vallen wel mee, denk ik, maar er zullen opa's en oma's zijn. En weet je wat het mooie is van een opa en oma? Dat die heel belangrijk zijn als we het hebben over opvoeding. Vergeet u dat alstublieft nooit. Want weet u, zij zijn degene die in woord en wandel kunnen laten zien wat het is om een doorleefd geloof te hebben. Als je jonkie bent en je staat aan het begin van je levenswandel met Christus, kijk alsjeblieft naar de ouderen. Die hebben het doorleefd. Die hebben een leven in Christus. Zoals Exodus 34 ons leert. Ik weet niet of dat u gewend bent om aantekeningen te maken of mee te lezen. Maar Exodus 34 is het verhaal waarin Mozes op de berg zit bij God. En dan vraagt hij, mag ik u zien? Ik heb het nodig om u te zien. Ik heb een zware taak, mag ik u zien? En dan komt God en dan zegt, je kan mij niet zien, maar ik zal voorbij gaan. En dan zet God met zijn grote hand, zet hij Mozes in een spelonk en dan loopt hij voorbij. En dan roept hij de naam van de Heere uit. En we lezen dat in Exodus 34. De Heer verschijnt aan Mozes, vers 5. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Hoe mooi is deze belofte. Hij die barmhartigheid en goede tierenheid blijft bewijzen. Het niet heeft het ooit bewezen en dat moeten we het maar mee doen. Nee, hij blijft bewijzen aan duizenden. Zo groot is God. Maar hij bezoekt ook. Hij houdt zeker niet voor onschuldig wie zijn naam schuldig maken. En zoals u ziet, heb ik ervoor gekozen om het thema in de hartvorm te doen. De hart wanneer we het hebben over liefde. Want als we het hebben over gehoorzaamheid, dan weet ik niet hoe dat u vergaan is, Maar voor mij is het inmiddels 40 jaar geleden dat ik een 7-jarig jochie was. En 40 jaar geleden kenden we de pedagogische tik nog niet. Toen werd je gewoon geslagen. En ik heb ze allemaal gevoeld. En de vraag is, gebeurde dat in liefde of niet? Maar je werd wel rechtgezet. En je bent wel opgevoed. En weet u wat het mooie is als we het hebben over gehoorzaamheid? Dan heb ik in de loop der jaren mogen leren en mogen ontwikkelen en mogen nadenken over dit thema. En daarom schrijf ik het in het hart. Want God wil gehoorzaamheid uit de vrije keus. Het is, u mag gehoorzamen. Er is geen moeten bij. En uiteindelijk is het een keuze die je in je hart maakt. Zoals we weten dat de Heer Jezus zelf het voorbeeld heeft gegeven als 12-jarig jochie. Toen hij kwijt was in de tempel. En zijn vader en moeder 3 dagen hebben lopen zoeken. En toen vonden ze hem. En toen gaven ze elke reactie die wij ook zouden geven als wij ons kind in het winkelcentrum kwijt waren. Waar was je? In plaats van, oh, ik ben zo blij dat ik je heb gevonden. Huh? Wij zijn gewoon ouders. We zijn een papa en we zijn een mama en we hebben emoties. Maar weet u, er staat zo'n mooi zinnetje, wat we eigenlijk nooit zo vaak lezen. Maar er staat bij, Jezus ging met hen mee en was hun onderdanig. Een 12-jarige Jezus, die koos ervoor om zijn ouders onderdanig te zijn. En als we het hebben over gehoorzaamheid, ja, is het een keuze. Gehoorzaam zijn aan vader. En dat is ook de eerste vraag die ik in uw midden wil neerleggen. Als u kind van God bent. Als u weet wat redding is, als u net de lieder heeft mee kunnen zingen en de naam van Jezus ook uw redder is, wilt u dan gehoorzaam zijn aan Vader? Te midden van de gebrokenheid van deze wereld. En ja, die gebrokenheid is ook in christelijk Nederland. Christen zijn is geen garantie dat alles maar goed gaat. Christen zijn is wel de garantie dat de Heer Jezus in je hart komt en zegt, ik ben erbij. En ik ga met je mee en ik blijf bij je, wat er ook gebeurt. En soms kan God kiezen om de situatie te veranderen. Maar meestal kiest hij ervoor om ons te veranderen in de situatie. Maar dat is de belofte van de Heer. Ik ben erbij. En ook vanochtend hier zullen er papa's en mama's zijn waarin het huwelijk het niet 40 jaar heeft uitgehouden. Waarin scheiding is, waarin pijn is, waarin verdriet is. En om welke omstandigheid dat dan ook is gebeurd. Maar het is gebeurd en het is de realiteit. Want weet u, als God iets bouwt, dan is ook de tegenstander daar als de kippen bij. Om er alles aan te doen om dat kapot te maken. Dus de huwelijken vandaag de dag staan onder druk. En weet u waarom? Nou, het huwelijk is juist hier op aarde het meest zichtbare deel, zoals God de relatie met ons als mens wil. Daarom heeft God zelf het huwelijk ingesteld. U kent de teksten. Genesis 1, 26. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp maken als zijnde een tegenover. Dus de man, wat jij vergeet, daarvoor heb je een tegenover, die helpt jou daarbij. Als onze stemmen niet heel mooi engelachtig klinken, dan gaan de vrouwen dat wel doen. En als het dan bij elkaar komt, ja, dat is mooi. En dat is ook in het huwelijk zo. En af en toe maken we wel eens grapjes op het podium. Als er bij ons in de gemeente iemand 40 jaar getrouwd is, dan vraag ik altijd aan het stel van, wie mag ik feliciteren en bij wie moet ik zeggen goed gedaan? Want zo werkt dat in een huwelijk. En het mooie is dat het samenkomt. En de ene keer mag je dat tegen de man zeggen, de andere keer tegen de vrouw. En samen is het elkaar bemoedigen. Ik ben me vanochtend echt wel bewust wat dit thema doet. Aan de ene kant is het heel mooi om over thema's als huwelijk, als opvoeding, als liefde te mogen spreken. Want weet u, God heeft het gemaakt. Dit is zo mooi. En ik zou eigenlijk willen zeggen, binnen het huwelijk, als we het thema seksualiteit hebben, ga dat nou eens benoemen zoals God het gemaakt heeft. We zijn ook in Evangelisch Nederland niet meer gewend om het heel snel over seksualiteit te hebben. Maar ja, als we het hebben over kinderen, dan is daarvoor toch wel iets gebeurd in de biologische wereld. Laten we nou eens gewoon als gemeente, als christenen die Gods woord liefhebben, het ook naar onze kinderen en onze tieners benoemen wat het is, ja, om seksuele tijd op een goede manier te beleven. Binnen de kaders die God ons gesteld heeft. Want weet u, de wereld gooit de rotzooi en de vuiligheid en de immoraliteit echt wel over de kinderen heen. Dat begint al bij het jeugdjournaal. Laten wij alsjeblieft gaan vertellen hoe God het bedoeld heeft binnen de kaders. En daarom durf ik hier vanochtend ook te staan. En het te hebben over gehoorzaamheid, te hebben over opvoeding. Terwijl ook ik een van de vaders mag zijn die gewoon worstelt en het ook af en toe heel hard moet werken en het af en toe ook gewoon even niet ziet zitten. En laten we daar ja, ook gewoon eerlijk in zijn. Dat is wat we in de cursus ook willen doen. Eerlijk zijn, samen delen. Mijn vrouw en ik geven die cursus, alleen dan aan de andere kant van het land, in Putten op de Veluwe. En elke avond dat we die cursus hebben, hoor ik ouders, oh, is dat bij jullie ook zo? Ik zeg, ja, het lijken net kinderen. Ja, dat is bij iedereen zo. Maar niemand is perfect. Tegelijkertijd, in het mooie van het spreken, weet ik ook dat het zo moeilijk is. En dat er zoveel pijn en verdriet is. En dat er scheiding is. En verwijdering is. Ik noemde het al bij de introductie. Niet voor iedereen is het woord vader het meest mooie woord om te horen. Dat brengt pijn. Dat brengt verdriet mee. En daar gaan we het straks ook over hebben. En ik vind het mooi dat het niet voor niks is dat de Heilige Geest bepaald heeft dat jullie een poster hebben gemaakt met een hot item preek. Denk ik, ja, de lat ligt hoog. Maar dit is het ook met dit mooie thema. Goed, opvoeding. Opvoeding en gehoorzaamheid. En dan roept u als eerste. Het is het moment dat u zegt Efeze 6 vers 1. Oké, heel goed. Dus u roept als eerste Efeze 6 vers 1. Goed zo, daar gaan we namelijk naartoe. Want we gaan het hebben over opvoeding en gehoorzaamheid. En dan mag hij ook naar de volgende dia. Dat was die al, super. Efeze 6 vers 1. Want daarvan lezen wij, en ik denk dat we hem allemaal wel uit ons hoofd kennen. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. In de Heere, want dat is juist. In je vader en je moeder, dat is het eerste gebod met een belofte. En dat vind ik wel eens moeilijk. Want de belofte is dan dat je lang leeft op aarde. En inmiddels weet ik dat ook niet ieder kind heel oud wordt. Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb toch gehoorzaam geweest. Als je het hebt over een hot item preek. Maar daar kun je een preek op zich van maken. Gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan ouders. Maar dan ben je als kind afhankelijk van hoe jouw ouders zijn opgevoed. Want als wij alleen maar roepen naar de kinderen, je moet gehoorzaam zijn. Want dat zegt de Bijbel toch, dat is toch goed? Dat is wat de Heer wil. Luisteren. En op z'n Veluwe zeggen we dan, luister jong. Dat knauwen we er even uit. En dat is niet zomaar een opdracht, nou dan sta je wel stil. Als bij ons in huis oma zegt luisteren, dan staan de kinderen stil. Maar dan geven we het aan de kinderen. En wat doe je dan? Als kind. Want wanneer doe je het goed? Hoe weet je wat gehoorzaamheid is? En als vaders moet je dan maar op het moment beslissen wat je gaat doen als de gehoorzaamheid niet opgevolgd wordt. En hoe onveilig is het voor je kind als jij het ene moment zegt, nou ben ik er klaar mee, en de andere keer kan lachen om hetzelfde geintje. Als je niet over je grenzen nagedacht hebt, wat ook een avond is die we in de cursus gaan behandelen, dan is je kind dus ja, overgeleverd aan jouw stemming. Heb je een drukke dag, dan ben je wat korter voor de kop. En heb je een dagje vrij, ach, dan mag alles. Maar hoe is dat voor het kind? als je alleen maar stuurt op gedrag. Als we alleen maar kijken naar het gedrag van de kinderen, dan word je zo'n ambulance. Doe dit niet, doe dat niet, doe zus niet, doe zo niet. Huh? Of als we dan de kinderen gaan aanspreken, ja, jij doet altijd, of het gaat nooit. En ongemerkt geven we woorden mee aan onze kinderen die heel veel stuk maken. Want wanneer kan ik het wel goed doen? Wanneer ben ik wel goed? En ik ben aan het vechten om dan maar goed genoeg gedrag te laten zien, zodat papa en mama wel van me houden. Want ja, meestal zijn dat dan zusjes die wel lief gevonden worden. Als vaders, als moeders, mogen we over deze thema's nadenken. Want een kind laat gedrag zien, maar er zit wat achter. En durft u te kijken achter het gedrag? Of zetten we alleen het gedrag recht? Ik had het net al even over het krijgen van klappen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Laten we daar even heel duidelijk in zijn. Pedagogische tikken en dat soort dingen. En dus zijn er heel veel ouders die denken, ja, zo ben ik opgevoed. Ik zou niet weten hoe het dan moet. Dus weet je, dan doe ik ook maar niks. En dan moet het kind het zelf maar uitzoeken. Het leven dat vol met keuzes staat. En dan gaan we het ook nog aan ze vragen. We noemen dat in onderwijsland de pedagogische vrije ruimte. Je mag gaan rekenen. En wat heb je daarvoor nodig? Ja, hoe weet een kind dat nou? Ik loop inmiddels al wat jaartjes mee in onderwijsland. En al die keuzes, al die vrijheid. En nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Ik vind het eerder kindermishandeling dan dat we ze de vrije ruimte geven. Want een kind dat geen grenzen leert kennen, wat geen waarden en normen meekrijgt, maar dat allemaal zelf maar moet bedenken, ja, hoe kunnen we dan verwachten dat ze dan geestelijk volwassen worden? Als wij ze het niet meegeven. Ik ga daar een heel krom voorbeeld voor geven, maar dan is het wel gelijk duidelijk. Stel, u loopt met uw kleuter van 3, lopen we in het dorp en we komen bij een rood stoplicht. Daar tegen een kleuter van 3. En die moet je dan tegenwoordig ook nog in de ogen aankijken. Dus je moet helemaal door je knieën. Ja. Maar dan ga je zeggen, weet je, we hebben internationaal afgesproken dat voor rood licht stoppen we. En bij groen mogen we doorlopen. Dat doen we met z'n allen. En dat zou fijn zijn als jij dat ook wil doen. Als jij je ook conformeert aan deze regel. U kunt dan ook nog lief zijn en zeggen, nou, weet je, het is ook wel een beetje dat die auto namelijk harder is dan jouw voorhoofd. Dus dat is niet handig om over te steken bij rood licht. Dat kunt u nog toevoegen, maar dat is een keus. En dan komt u bij het stoplicht. Ja, u wacht. Ja, wat denkt u zelf? U zou me toch een hele slechte vader vinden als ik dit doe met mijn kleuter van 3? Uiteindelijk is dat, het is rood en we wachten bij rood licht. Het wordt anders als ik dat nog steeds doe bij mijn dochter van 13. Hier komen rood wachten. Dat gaat het niet worden. Daar kan ik u één ding in beloven. Dat wordt het niet. We hebben daarin wat te doen. Maar hoe begrenzen we? Hoe doen we dat? We gaan daar een gedeelte van opzoeken. Weet u, wij als mensen willen onze kinderen het beste geven. Klopt dat? Wie zegt, ja, ik ben vader, ik ben moeder, opa en oma. Ik wil het beste voor mijn kinderen. Ja, hè? Oké, gelukkig. En anders zou namelijk Lucas 7 niet kloppen. Daar is de Heer Jezus in Lucas 7. Die geeft erin het voorbeeld. Hè? Die zegt, hoewel gij slechte mensen zijt, wilt u het goede voor uw kinderen. Hè? Die geschiedenis waarin de Heer Jezus dan zegt, want wie geeft zijn kind de steen als het om een brood vraagt? Of geeft het een slang als het om een vis vraagt? Of wie geeft zijn kind een schorpioen als het om een ei vraagt? En dan lezen we in Lucas 7, vers 13. Indien gij, hoewel gij slecht zijt, wij zijn slechte mensen, het goede weet te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel u de Heilige Geest geven om wie hem daarbij ontbidden? Dus hier is het Jezus zelf die ook zegt, ja, vraag die Heilige Geest dan om je te helpen in die opvoeding. Ja. We gaan lezen Hebreeën 12. En dat gedeelte mag u even met mij opzoeken als u de Bijbel mee heeft. Hebreeën 12, want dat vind ik altijd een belangrijk stukje in de opvoeding. Hebreeën 12. Wel nu, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, die de leidsman en voleinder is van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die voor hem lag, het kruis verdragen. De schande veracht en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. U hebt nog niet tot bloeders toe weerstand geboden. Nou, dan moet je tegen een vader en moeder zeggen. Soms is het hard werken. U hebt nog niet tot bloeders toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij gezelt iedere zoon die hij aanneemt. En als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waaraan alle deel hebben gekregen, dan bent u een bastaard en geen kind. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vaderen van de geesten en het leven? Want zij, dat zijn die aardse vaders, hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddunkt bestraft. Maar hij, de Heere God zelf, doet dat tot ons nut, omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Tot zover. Als we kinderen lief hebben, dan bestraffen we ze. Maar nu gaat het jeuken. Moet ik dan mijn kind straffen? Nou ja, als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen, staat er. Vers 7. Vers 6, de Heere bestraft wie hij lief heeft. Want welk kind is er wat niet door zijn vader wordt bestraft? Nou, tegenwoordig veel te veel. En dat is een vraag die ik hier wil neerleggen. Vaders, bestraf jij je kinderen? Maar twee, hoe doe je dat? Hoe bestraf jij je kinderen? Want elke grens is voor een kind eigenlijk een wens om verder te gaan. Maar hoe bestraf je? Gehoorzaamheid in het hart geschreven. Leren wij de kinderen dat als je dit doet, krijg je straf? Of leren wij de kinderen wat het is om gehoorzaam te zijn? Want God vraagt gehoorzaamheid. Ik lees in het hele stuk van Hebreeën nergens iets over knuffels. Vind ik wel een beetje jammer. Ik geloof dat kinderen het daar goed op doen. Maar hoe bestraffen wij? En ik heb er hierbij staan een mooie vraag aan de gemeente. Hoe helpen jullie hier, en dan heb ik eigenlijk gestaan jonge vaders, maar hoe helpen jullie hier vaders in? Als ik hoor 40 jaar getrouwd, denk dat je druk krijgt tijdens de koffie. Hoe deed je dat dan vroeger? Als God jullie huwelijk gezegend heeft met kinderen. Hoe deed je dat? En dan hoef ik niet met een vraag aan te komen, hoe deed je dat met mobieltjes, want dat leren die kinderen hun wel. Maar hoe deed je dat überhaupt? Hoe heb jij je kind gehoorzaamheid geleerd? Dat is een hele andere vraag dan hoe heb je je kind gestraft. En straf je wel genoeg? Nee, hoe leer je gehoorzaamheid? Opvoeden in liefde. Maar wat is een liefdevolle opvoeding? Daar zit nog wel eens verschil tussen. Opvoeden in liefde. En we hebben net Efeze 6, vers 1 en 2 gelezen. Maar er is ook vers 3 en vers 4. En die mogen we ook meenemen. Want Efeze 6, vers 3 en 4. En vooral vers 4. Vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hem op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Kijk niet alleen naar jezelf. Maar kun je kijken naar wat jouw kind... En heel eerlijk, het is niet eens jouw kind. Het is het kind wat God bedacht en bedoeld heeft al voor de schepping van de hele wereld. Net zoals hij dat jou als vader of jou als moeder heeft gedaan. Het kind wat aan ons wordt toevertrouwd is niet van jou. Het zijn allemaal kinderen van God zelf. Wij hebben ze, sommigen zeggen dan in bruikleen, maar ze zijn aan onze zorg toevertrouwd. Hoe gaan we daarmee om? Dat is niet uit angst. Maar het is wel uit besef. En dan mag hij naar de volgende dia. Ik vind altijd Filippenzen 2 vind ik een mooie tekst. Dan worden we opgeroepen, en ik lees even de NBG-vertaling voor, want die vind ik mooier. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is in de liefde. Indien er gemeenschap is van de geest. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn in een liefdebetoon. Eén van ziel, één van streven. En dan komt het in vers 3. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar lette ook op dat van anderen. Vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. We zien een kind dat een vader en een moeder nodig heeft. En dan mag hij naar de volgende dia. Het plaatje zoals het hier staat is niet compleet namelijk. Er is een vader en er is een moeder. En voordat ik daar heel te snel voorbij loop. Hoe wrang is het als dit plaatje niet compleet is? Door welke omstandigheid dan ook. Als er een vader mist, als er een moeder mist. Hoe hard is het dan werken voor de gemeente om dat gat op te vullen? Daarbij wil ik heel eerlijk zijn. We kunnen nooit, en ik ga het nog een keer zeggen, we kunnen nooit een vader of een moeder vervangen. Je vader is je vader en je moeder is je moeder. Ja. Ga dat alsjeblieft ook niet proberen. Ik ken heel veel broeders en zusters die uit liefde gaten gaan opvullen. Lieve mensen, doe dat niet. Geef gewoon erkenning. Er is geen vader. Of er is geen moeder. Dat is nou eenmaal een situatie. Wat we wel met elkaar kunnen doen, en ik vind het mooi dat we in de lijdenstijd leven, dat lied zingen van opwekking 268. Hij kwam bij ons. Hij is echt heel gewoon, ik vind het heel speciaal. Maar hij kwam bij ons, heel gewoon. Weet u wat we in dat lied zingen? Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Zijn voorbeeld roept om te dienen. Iedere dag. Een kind neerzetten en zeggen dat het alleen maar gehoorzaam moet zijn, dat gaat hem niet worden. Er is een papa, er is een mama en beide hebben hier een positie in. Efeze. En er staat bij Efeze 5. Als we namelijk kinderen hebben, dan hebben de papa's en mama's wat gedaan. En ik hoop dat ze dat goed gedaan hebben. Lees er mee. In Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, zoals aan de Here. Vers 23, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is, en hij is behouder van het lichaam. We moeten dus een stapje terug. We mogen naar papa en mama gaan kijken. Vrouwen, mag naar de volgende. Oh, dit is de mannen eerst. Dan gaan we eerst de mannen doen, dat mag. De mannen, wij hebben hier een taak in. Want we hebben net gelezen, vrouwen, wees uw man onderdanig. Dat is vandaag de dag een hele lastige uitspraak. Onderdanigheid. Je bent toch geen slaaf? Je gaat toch niet? Nee, tegenwoordig moet iedereen zichzelf ontwikkelen. Je moet groot worden, het hoogst haalbare. We worden een prestatiemaatschappij. Maar vrouwen, God zegt hier, wees een man onderdanig. Zien jullie kinderen die gehoorzaamheid aan God de Vader? Zien ze jullie de positie innemen die God van je vraagt? Onderdanig zijn. Hoe doe je dat? Leer jij dat aan je dochters? Zien jouw zonen dat aan jou als mama zijnde? Tegelijkertijd de mannen, vers 23. Zien jullie kinderen hoe wij als vader gehoorzaam zijn? Hoe wij het hoofd zijn van ons gezin? Hoe wij ons leven zo indelen dat onze vrouw zich vrijwillig wil stellen onder ons? Zien jouw kinderen, hoe jij hun moeder behandelt, je eigen vrouw. Hoe doen we dat? Lezen we dan Efeze 5, vers 25 tot 27 mee. Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich van haar heeft overgegeven, omdat zij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Mannen. Vaders. Papa. Hoe zien jouw kinderen dit? Hoe zien ze jou omgaan met je vrouw? Hoe zien ze dat jij het hoofd bent van hun moeder? Nou ja, daar sta je dan als papa. Leuke preek over gehoorzaam zijn. Ga er maar aan staan. Was mijn tijd al op? Want dan stoppen we hier en zoek het maar uit. Nee, gelukkig niet. We hoeven het niet alleen te doen. We gaan snel door. Hij mag naar de volgende dia. Ook wij als mannen hebben ons te stellen onder een hoofd. 1 Korinthe 11, vers 1 tot 3. 1 Korinthe 11. Wees dan navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overlevering vasthoudt, zoals ik die aan u overgeleverd heb. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd van iedere man is. En het hoofd van de vrouw. En God is het hoofd van Christus. 1 Korinthe 11. Hij mag door naar de volgende dia. We hoeven het echt niet alleen te doen. Ook wij als mannen hebben onze oorsprong zoals God het bedoeld heeft. Het hoofd van iedere man is Christus. En het hoofd van Christus is God. En dan gaan we verder door naar beneden werken. Want als we dan naar de volgende dia gaan, dan zien we dat wij als mannen ons in die cirkel, in die veilige omgeving van Christus mogen bevatten. Dat wij vanuit daaruit mogen doorgaan. En dan mag ik door naar de volgende dia. Als wij dat namelijk doen, als wij gaan doen wat de Bijbel vraagt richting onze vrouwen, dan kan ook de vrouw haar positie in de man innemen. En die staat dan in twee veilige cirkels. En uiteindelijk mag hij naar de volgende. Want dan komen we pas terug bij Efeze 6. Als God God mag zijn. Als Christus het volbrachte werk in ons gezin mag zijn. Dan mag de Vader daarin schuilen. En dan mag hij ook wel eens in opvoeding zeggen, ja, maar als ik dit nu niet doe, ben ik ongehoorzaamheid aan God. En God vraagt van mij, lieve zoon, lieve dochter, dat ik, nou, en vult u de situaties maar in. Zo mogen we de positie innemen die Christus voor ons heeft. En dan zien we uiteindelijk dat de cirkel compleet wordt. Mag die? Ja, heel goed. De cirkel wordt compleet. En door hem op deze manier uit te hangen, en hij hangt bij ons thuis op de spelletjeskast, zodat iedereen hem ziet. Dat mijn kinderen weten, oh ja, papa heeft ook dat bloed van de Heer Jezus Christus nodig. Ja? En dan kan niet mijn dochter zeggen, ja, maar jij doet het zelf ook. Ja, luister, lieve schat. Als jij pas hoeft te gaan luisteren als je vader perfect is, ja, dat is een makkelijke smoes om nooit wat te gaan doen natuurlijk. Zo werkt het niet. Maar ik moet wel mijn positie in Christus innemen. En we hebben allemaal dat bloed van onze Heer Jezus Christus nodig. Dat is hetgeen wat ons samenbindt. En dan hoop ik dat hier de zaal vol zit met mensen die de liedjes van Ellie en Rickert nog kennen. Niemand is minder, niemand is meer. We zijn allemaal gelijk. Dat betekent ook in het gezin dat zich niemand meer hoeft te voelen. Ik ben niet de autoritaire spierballenman. Want er komt een moment dat mijn zoon sterker is dan ik. En dan heb ik een probleem. Ik ben een vader die ook het bloed van de Heer Jezus Christus nodig heeft. Die ook moet bidden, Heer, help mij. Geef mij geduld. En dan komt er een situatie waarin je heel veel geduld kan leren. Wij mannen zijn soms zo ongeduldig. Ik had gebeden om geduld, niet om de situatie. Je groeit door de situaties heen. God vormt ons net zo hard als dat hij de kinderen vormt. Dat is een mooie tekst uit Efeze 2. Want door genade zijn wij behouden. En dat niet uit werken omdat niemand kan roemen. Zowel voor de kinderen, en nu zijn net allemaal van ja, wij willen het beste voor de kinderen, geldt ook voor ons. En heeft u er wel eens over nagedacht dat als uw kind een keus maakt voor de Heer Jezus Christus, en de Bijbel zegt er is geen grotere blijdschap dan dat mijn kinderen de weg van de Heer gaan, dat hij dan op dat moment ook jouw broeder is, of als het een dochter is, ook jouw zuster is? Wat maakt dat anders in de opvoeding? Mooi is dat, hè? Ook in het gezin zijn er broeders en zusters. En mogen we elkaar helpen en bemoedigen. Niemand is minder, niemand is meer. En tegelijkertijd heeft de Heere God gezegd, ieder heeft zijn eigen rol, ieder heeft zijn eigen positie. En ik heb voor mannen, heb ik dit. En voor vrouwen heb ik dat. En voor kinderen heb ik dit. En allemaal is gehoorzaamheid aan vader een thema voor ons. Als wij ons vasthouden aan dit plaatje, als wij zo de gezinnen gaan vormgeven, dan is het voor kinderen een gezin waarin ze waarden en normen, en ik hoop eigenlijk dat hun waarden en normen eigenlijk weg wil halen en wil vertalen naar Bijbelse fundamentele waarheden wil meegeven aan hun kinderen. Dan is er een gezin waarin ze mogen leren. En leren betekent dat je ook fouten mag maken. Is er in het gezin een plek om fouten te bespreken? Of krijgen we alleen maar op ons kop? Een gezin waarin grenzen en regels gesteld worden. Een gezin waarin dingen gewoon ook uitgesproken mogen worden. Een gezin waarin iedereen mag zijn zoals die is. En uiteindelijk is het gezin de werkplaats van God om ook kinderen te laten worden zoals hij bedoeld heeft. Dat ze mogen opgroeien tot geestelijke, volwassen christenen. Een gezin waarin een plekje is voor iedereen. En dat betekent ook af en toe een plekje op je eigen kamer. Even teruggetrokken, even wel los van alles. Misschien is het voor ouders ook wel eens goed om zo'n plekje wat vaker op te zoeken. Even rust. Even stil. gezin een plek om Gods liefde door te geven. En ik zei al, we zijn hier als gemeente van Christus. Ik ga richting de afsluiting. Wat als je hier zit en je bent geen vader? Of je bent alleengaande? Ja, hoe belangrijk ben jij? En echt waar, dit wordt vaak onderschat, lieve mensen. En als je hier zit en dit thema raakt je, of je hebt moeite met dat God jou nog geen vader of nog geen moeder hebt gemaakt, of hij heeft het helemaal niet gegeven, luister alsjeblieft. Want de hele gemeente is nodig om deze cirkel in stand te houden. Als God iets bouwt, als dit is wat God wil, dan is er altijd een tegenstander die rondgaat als een briezende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Ja, meestal zeg ik dat voor de klas, sorry. VMBO-taalgebruik. Was niet handig. Maar zijn we ons bewust ervan? Zijn we ons bewust ervan dat als God dit maakt, als dit zijn plaatje is, dat er één is die dit echt kapot wil maken? En hoe mooi is het? Echt, lieve mensen, alleengaande. Hoe mooi is het als jij binnen een gezin mag komen? Lieve opa's en oma's, hoe mooi is het als er gezinnen zijn die geen opa en oma dichtbij hebben? Dat jij dat als broeder en zuster mag zijn voor dit gezin. Weet je, ik ga een voorbeeld geven. Wij binnen onze gemeente hebben wij een jongeman, 34, niet getrouwd, werkt, woont bij onze familie ver weg. Elke maandag komt hij eten. Mijn kinderen zeggen, mijn vrouw heeft 4 kinderen en met hem erbij 5. Het is zo mooi. Hij eet het meest van ons allemaal, dat dan valt een beetje tegen. Maar het mooie is dat mijn vrouw en ik hebben dus de maandagavond dat hij komt eten tijd om pastoraal werk te doen in de gemeente, want hij past op. Het is heerlijk. En soms als we even geen pastoraal werk hebben, dan mogen wij even een wandelingetje maken of samen zijn. Hoe mooi is dat? Hoe waardevol is dat? Weet je wat er gebeurt? Er zijn kinderen, ik had het net even over seksualiteit, die gaan niet alles tegen papa en mama bespreken. Je mag wel denken dat je een supervader bent of een supermoeder en jouw kind. Nee, er zijn gewoon dingen die ze echt nul, niks, niet met jou gaan bespreken. Hoe mooi is het, hoe waardevol is het dat er vrij gezellige jonge mannen en jonge vrouwen zijn die jouw kind uitnodigen, die bij hem op de bank komen. En omdat je weet dat ze een verlengstuk zijn van jouw opvoeding, ze wijzen op de Heer. En ik heb eraan moeten wennen dat een andere man mijn zoon gaat helpen bij zijn seksualiteit en het zijn van een puber in deze wereld. Ik heb mogen leren dat op het moment dat mijn zoon een afspraak had met deze man, dat ik voor hem mocht gaan bidden. En hoe mooi is het dat we broeders zijn in dezelfde gemeente. En hij zal nooit tegen me vertellen waar mijn zoon het over heeft. Maar hoe mooi is het dat ik de vrijheid en de rust heb dat hij dat kan. Het is een stel, hebben zelf geen kinderen. Maar hoe mooi is het dat hij zijn tijd daaraan geeft. Hoe mooi is het dat je als vrije mensen, alleengaande, je tijd kan maken om een gezin te helpen. En als er drukke gezinnen zijn, ga een avondje oppassen. Zodat ze even weg kunnen. Even samen zijn. Want als man en vrouw moet je samen zijn, wil je kunnen opvoeden. Hoe mooi is het? Als we het hebben over elkanders lasten. Heel praktisch. Als je denkt, ja, ik en oppassen, dat gaat niet goed komen. Ga eens bidden. Ga eens bidden. Ik denk, als ik de zaal rondkijk, zal de ledenlijst net zoveel zijn als dat er hier zitten. Ga gewoon eens 3 gezinnen pakken van die ledenlijst. Kan me niet schelen welke. Ga er gewoon eens 3 pakken en ga zeggen, oké, Heer, ik ga 10 dagen voor dit gezin bidden. 10 dagen ga ik mijn tijd geven om voor dit gezin te bidden. Ik weet zeker dat de Heilige Geest niet alleen maar dat gebedje gaat verhoren, maar dat je een taak gaat krijgen. Dat je connectie gaat maken. Dat je samen gaat worden. Vrijgezelle jonge mannen. Welke vader hier in deze zaal weet je dat een bemoediging nodig hebt? Weet dat je even zegt van, joh, we gaan even een half uurtje wandelen. Ik heb geen verstand van opvoeden, maar vertel, wat vind je lastig, wat vind je moeilijk? Gewoon alleen al dat luisteren, dat samen zijn. Geldt voor de dames ook. Misschien kun je samen koken, helpen, maar bid met elkaar. Pak die ledenlijst, kies er eens 3 uit. En ga zeggen, ik ga voor dit gezin bidden. En ga dan niet bidden, oh Heer, wilt u ze me helpen en kracht geven en opvoeden en geduld. En het hele waslijstje wat we ook als Sinterklaas sturen, dat snappen we allemaal. Maar ga nou eens bidden. Oké, Heilige Geest, wat wilt u dat ik kan doen voor of in dit gezin? 10 dagen, ik daag hem uit. En misschien ben jij wel creatief. Wat ik hier laat zien, komt toevallig van thuisgeloven.nl. Maar mijn vrouw is bij ons de creatieve van de twee. Zij maakt altijd zo, dit soort dingen. Dan gaan we met de kinderen zitten, dat noemen we dan gezinsavonden. En dan gaan we knippen, plakken en het evangelie delen. Misschien kan jij wel zo'n creatief idee uitwerken. En zeggen tegen dat gezin, kijk eens. Ik heb wat gemaakt wat je met je kinderen kan delen. Zodat we als gemeente een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. We hebben het met elkaar gehad over gehoorzaamheid aan vader. Hij mag door naar de laatste dia. Hoe God dat voor ons heeft. Hoe we als christen gehoorzaam mogen zijn aan God. Wat God daarin verwacht. De positie. En ja, dat is inderdaad een hot item. Onze positie innemen. Dat is niet makkelijk. Zeker niet in deze maatschappij. Die komt steeds meer haaks op de Bijbelse fundamentele waarheden. Maar God vraagt het van ons. Als jij, als u, over dit thema meer wil. Als je zegt, hé, dat samen leren, dat samen ontdekken, dat is voor mij. Scan dan die code, want je mag je nog opgeven voor de cursusavond. God zegen het woord aan onze harten. Ik wil met u bidden en met u danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel voor uzelf. U bent die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U bent die God die uw zoon gaf. Heer, het liefste wat u had, het enige wat u had, u heeft het gegeven. Zodat wij hier kunnen zitten en deze dienst met elkaar kunnen beleven. Wat mochten hebben over gehoorzaamheid. Heer, het zijn woorden. En woorden die doen soms pijn. Als we nadenken over vaders die het in het verleden niet goed hebben gedaan. Of vaders die afwezig zijn geweest. Ja Heer, dan bent u God, de Vader met een hoofdletter. En Heer, zoals we ook gezongen hebben, u bent die grote geneesheer. En daar wil ik u voor danken. Ik wil u danken dat u zelf degene bent die dit bedacht heeft. Hoe het in het huwelijk hoort. Hoe een man zijn vader en zijn moeder verlaat. Zijn vrouw aanhangt en samen één vlees wordt. Heer, dat binnen die eenheid, als u de zegen geeft over dat huwelijk, dat er kinderen geschonken mogen worden. Toevertrouwd mogen worden aan de zorg. En Heer, helpt u ons dan met uw geest. Om die zorg ook goed te doen. Om een liefdevolle opvoeding te geven. Heer, we kunnen dat niet alleen. Gaat u daar met ons mee. En ja, Heer, u bent die God die in alles gelijk geworden is. Hoe moeilijk het ook is. En ik wil u ook bidden, als u met uw geest ook door de rijen gaat, Heer, dat u mensen aanspreekt. Heer, als er mensen zijn, ja, die pijn, die echt verdriet hebben in het verleden. Heer, dat ze mogen komen bij het kruis. Heer, bij het kruis waar uw vergeving en uw redding is. Heer, dat we mogen zeggen, ja, die pijn en die verdriet die ik al zo lang meedraag, ik leg het bij u neer. Heer, ik wil u vragen, wilt u de harten bewerken? En de mensen die dat betreft, die wil ik uitnodigen om hier naar voren te komen. En voor u aan de linkerkant bij het kruis te komen. En daar zal ook het gebedsteam zijn. Heer, dat we mogen bidden. Dat u ons mag vrijzetten in alles wat er gebeurt. Wat er gebeurd is. Heer, zodat als wij die pijn bij u mogen neerleggen. Dat we van het kruis weer weg mogen gaan. Heer, en dat we het anders mogen doen. Zoals onze eigen kinderen ook roepen. Ik ga het anders doen dan u. Maar Heer, zegent u ze dan daar maar ook in. om het ook echt anders te kunnen doen. Heer, wees erin aanwezig. En Heer, ik wil u bidden dat u met uw geest ook de mensen aanraakt die hier meer van willen weten. Die kijken naar hun eigen opvoeding en zeggen, ja, ik heb het nodig dat ik in mijn positie ga staan met Christus. Ja, Heer, dat ze dan hier rechts mogen komen staan. Dat we ook daar met hun mogen bidden. Zo willen we u danken voor uw woord, dat het open mocht gaan. Heer, dat het open is. En Heer, dank u wel dat u God bent. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.